Goedenavond gemeente, op deze tweede Lijdenszondag heet ik u namens de kerkenraad hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Holtslag uit Giessenburg zal voorgaan. Voor de slotzang worden 3 collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor de stichting Labrie. Deze stichting helpt protestants christelijke jongeren en jongvolwassenen met psychische problemen om te reïntegreren in het maatschappelijk leven. De tweede collecte is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters en de derde voor het onderhoud van de begraafplaats. Deze collecten en ook de zendingsbussen bij de uitgang bevelen we van harte bij u aan. Uw voorbede wordt gevraagd voor mevrouw Jansen van Zoelen, Lindenhoflaan 4 in zorgcentrum Sint-Elisabeth in Beneden-Leeuwen. Voor Tony Buijs uit Ebbenhof in Vrijthof in Tiel. Voor mevrouw Stam van den Berg, Lindenhoflaan 8, die uit de Braamberg in Arnhem is overgeplaatst naar Vrijthof in Tiel. Voor Dirk van Ingen in Wolfhezen. Voor mevrouw Eef de Haas, Muskensand 4 in Dekkerswald te Groesbeek. En voor Carola van Houwelingen van de Brink, Keizerstraat 96 IJzendoorn, die is opgenomen in Siependaal in Tiel. De heer Van Zetten, Maaskant 5, is weer thuis. We herinneren u aan de volgende activiteiten in deze week. Vanavond na de dienst is er contactkring. Woensdagavond is er kring geestelijke groei. Donderdag is er een koffiemorgen. En aanstaande zaterdagavond zijn u en jij van harte welkom op de wekelijkse gebedssamenkomst. Graag herinneren we u aan de inschrijving voor de bloesemtocht op 21 april. Er zijn nog inschrijfformulieren verkrijgbaar bij Nel van Beuzichem en bij Wilbert van Ommeren. Ook liggen er exemplaren in de lectuurbak in het Baken en bij de hoofduitgang van de kerk. Inschrijven kan tot 4 maart aanstaande. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 105 vers 1. Looft, looft, verheugt de Heer der Heren. En ook vers 3, vraag naar de Heer en zijne sterkte. Ik noemde u het eerste en het derde vers van Psalm 105. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Aanvangstekst van deze dienst vinden we in Matteüs 10, het 22e vers, waar staat, zo zegt de Heer Jezus, en u zult door allen gehaat worden, omwille van mijn naam. Maar wie volharden tot het einde, die zal zalig worden. Amen. Ons samen zijn willen wij voortzetten met het zingen uit Psalm 78. Psalm 78, we zingen daarvan het eerste en het tweede vers. Neem, o mijn volk, neem mijn leer ter oren. Neig oor en hart om naar mijn stem te horen. En met die woorden mogen we zo deze dienst voortzetten. Dat we willen luisteren naar de woorden die de Heere ons vandaag ook wil zeggen op deze avond. Psalm 78, het eerste, het tweede vers. Vertaald naar het Nieuwe Testament zegt Psalm 78 dat wij het evangelie niet verborgen mogen houden. We moeten vertellen. Het woord zaaien, doorgeven van geslacht op geslacht. Doorgeven dat het goed is om het vertrouwen te stellen op de Heere, de God van Israël, de Vader van Jezus Christus. En zo ook voorgaan in die belijdenis. Iets wat we met elkaar ook deze avond willen doen. Het geloof belijden in Vader, Zoon en Heilige Geest. Uitspreken. Van Hem is al mijn verwachting. Ik zie slechts op Hem, de Heere. Ons geloof willen we belijden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En aansluitend met het zingen van Psalm 77, het tweede en het zevende vers. Dus Psalm 77, het tweede vers. Ik schatte mij geheel verloren, mocht van geen vertroosting horen. Als mijn ziel aan God gedacht, loosde ik niets dan klacht op klacht. Peinsde ik aan mijn vruchtloos kermen, vruchtloos roepen om ontfermen. Dacht ik hoe God anders helpt, mijn ziel werd overstelpt. En daarin ook het zevende vers. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Zo mogen we naar onszelf kijken en zien op de Heer. Belijden wij met elkaar het christelijk geloof in verbondenheid met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. Dan spreekt u in uw hart de woorden met mij mee. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. We willen zo dadelijk de Bijbel lezen, openen om Gods woord te horen. Maar laten we allereerst in gebed gaan om de Heere te bidden, om een geopend hart bij het openen van zijn woord. Laten wij bidden. Grote en almachtige God, liefdevolle Vader in de hemel, we mogen gedenken hoe u voor deze ons gunst hebt bewezen. Heere, dat is wat wij doen wanneer wij het geloof belijden. Want dan zien we uw gunst van schepping en verlossing en heiliging. Heere, wat is het een voorrecht wanneer we dat mogen zien. Wanneer we in ons leven uw hand mogen ontdekken. Dat u met ons bezig bent. Heere God, dat is een genade waarvan we moeten zeggen dat die onverdiend is. En toch mogen wij u zo leren kennen. Als een God die omziet naar zondaren, die verzoenen wil en vergeven. Heere, daartoe hebt u ook uw Zoon, de Heere Jezus, gezonden. Daartoe heeft Hij die weg naar het kruis afgelegd. Iets, Heere, dat we in deze tijd, in deze lijdenstijd ook bijzonder benadrukken. Tegelijk, Heere God, is daar ook de vraag, wat dat evangelie gedaan heeft. In de wereld, in de kerk, in ons persoonlijk leven. Wil u vragen, Heere God, of u met uw Heilige Geest ook zo in ons wil werken dat we aan deze vraag niet voorbij gaan. Maar ook nadenken wat het evangelie met ons doet, gedaan heeft. In hoeverre het ons raakt en of wij daar ook daadwerkelijk, zoals we gezongen hebben, dag en nacht van spreken. Omdat we veel drukker zijn met andere zaken. Heren, we hebben vanavond de tijd genomen om hier te zijn, met hier verbonden. En we willen samen, Heren, uw woord openen, om dat te lezen, te ontdekken, toe te passen. Geef, Heere God, dat het door ons verstaan mag worden. Dat die woorden van u in ons hart mogen komen. Wilt u dat bewerken? Wilt u zelf, Heere, zo tot ons spreken? En wilt u zelf ons hart bereid maken dat het goede grond mag zijn? Dat uw woord niet alleen gezaaid mag worden, maar ook in ons mag ontkiemen, mag groeien, mag vrucht dragen. U weet wat wij nodig hebben, u kent ons. Van de kleinste tot de grootste onder ons, van de jongste tot de oudste. U weet, Heere, van ons leven, onze gedachten, onze gevoelens. Wilt u het alles leiden tot eer van u, tot zegen van ons persoonlijk leven, tot opbouw van de gemeente. We vragen u dat, Heere, niet uit verdiensten, maar in de naam van uw lieve Zoon, onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. We willen vanavond een gedeelte lezen uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. Matteüs 13, de gelijkenis die de Heer Jezus verteld heeft. En aansluitend ook de uitleg van die gelijkenis die hij geeft aan zijn discipelen. Matteüs 13, vanaf vers 24. En na de schriftlezing willen wij zingen van Psalm 33, het vierde en het vijfde vers. Dus Psalm 33, vers 4 en vers 5, na de schriftlezing. Horen wij het woord van God dat aldus tot ons komt vanuit Matteüs 13, te beginnen bij vers 24. Een andere gelijkenis hield hij hun voor. Hij zei: het koninkrijk der hemelen is gelijk aan iemand die goed zaad zaaide in zijn akker. Maar toen de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid tussen de tarwe en ging weg. Toen het gewas opkwam en vrucht voortbracht, kwam ook het onkruid tevoorschijn. De slaven van de heer des huizes gingen naar hem toe en zeiden: Heer, hebt u niet goed zaad in uw akker gezaaid? Waar komt dan dit onkruid vandaan? Hij zei tegen hen: een vijandig mens heeft dat gedaan. De slaven zeiden tegen hem: wilt u dan dat wij erheen gaan en het verzamelen? Maar hij zei: nee, opdat u bij het verzamelen van het onkruid niet misschien tegelijk ook de tarwe zelf uittrekt. Laat ze allebei samen tot de oogst opgroeien. En in de oogsttijd zal ik tegen de maaiers zeggen: verzamel eerst het onkruid en bind het in bossen om het te verbranden. Maar breng de tarwe bijeen in mijn schuur. We lezen verder vanaf vers 36. Toen Jezus de menigte had laten weggaan, ging hij naar huis. En zijn discipelen kwamen bij hem en zeiden: verklaar ons de gelijkenis van het onkruid op de akker. Hij antwoordde en zei tegen hen: hij die het goede zaad zaait, is de zoon des mensen. De akker is de wereld. Het goede zaad zijn de kinderen van het koninkrijk. En het onkruid zijn de kinderen van de boze. De vijand die het gezaaid heeft, is de duivel. De oogst is de voleinding van de wereld. En de maaiers zijn engelen. Zoals dan het onkruid verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal het ook zijn bij de voleinding van deze wereld. De Zoon des Mensen zal zijn engelen uitzenden. En zij zullen uit zijn koninkrijk verzamelen alle struikelblokken en hen die de wetteloosheid doen. En zij zullen hen in de vurige oven werpen. Daar zal gejammer zijn en tandengeknars. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het koninkrijk van hun vader. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. Tot zover de lezing uit Gods heilig woord. Zalig is een ieder die het woord van God hoort en het bewaart in het hart. Halleluja. Amen. In de prediking willen wij stilstaan bij de gelijkenis die ons voorgehouden is. Bij de uitleg die de Heer Jezus daaraan gaf. In bijzonder willen we daar uitnemen die vraag van de slaven van de Heer des Huizes. Die naar de Heer des Huizes toe gingen en dan hem zeggen: Heer, hebt u niet goed zaad in uw akker gezaaid? Waar komt dan dit onkruid vandaan? Het is de vraag van hoe kan het dat er toch nog kwaad is daar waar ook het evangelie gezaaid is. Daar waar verkondigd is Jezus lijden en sterven voor de zonde der wereld. Zijn opstanding uit de dood. Hoe kan het dat ondanks deze verkondiging het kwaad er nog is? Na de overdenking daarvan willen wij zingen van Psalm 76. Psalm 76, daarvan het vijfde en het zesde vers. Als God ter hoge vierschaar steeg, het zachtmoedig volk verlossing kreeg, ontzette zich het gans heelal. De vierschaar, dat wil zeggen als God zijn oordeel uit zal spreken. Met zachtmoedig volk. Zalig zijn de zachtmoedigen, daar mogen we aan denken. Zij die zien op Christus en niet een hard hart hebben. Dat krijgt verlossing. Komt niet in het oordeel zoals de Heer Jezus dat ook gezegd heeft. Dus Psalm 76, het vijfde. Het zesde vers als antwoord op de prediking. Gemeente van onze Heere Jezus Christus. Wie dagelijks de nieuwsberichten tot zich laat komen, die wordt dagelijks bestookt met allerlei kwaad dat de wereld voortbrengt. Het is haast niet op te noemen. Het is afschuwelijk wat we allemaal te zien, te horen, te lezen krijgen, wat er in onze wereld gebeurt. En die vreselijke gebeurtenissen in Syrië, die dringen hard door. Hoe kan een leider zijn eigen volk af laten slachten? In Syrië begint langzamerhand een herhaling te worden van Libië. Ach, dan is er nog zoveel ander kwaad te noemen. De onlusten nu weer in Afghanistan. Aan de ene kant te begrijpen wanneer een heilig boek zo wordt aangetast. Wat gelijk ook zo buitenproportioneel. De doden die erbij gevallen zijn. En al die andere aanslagen die in de wereld, in Irak en elders plaatsvinden. Ach, en laten we niet vergeten, er zijn nog steeds hongersnoden. Er is de AIDS-epidemie in Afrika, andere delen van de wereld. Er zijn allerlei andere ziektes en epidemieën. De vele ontslagen door de financiële crisis overal ter wereld. Allerlei ruzies en conflicten. Ach, en we treffen ze aan tussen families en buren. Ja, overal waar mensen samen zijn. Het lijkt alsof dat bij de mensheid hoort. Overal waar mensen zijn, dat daar ook conflicten zijn. Ach, en mag ik daarbij dan ook nog noemen het verval van de christelijke waarden en normen. En onder andere op seksueel gebied. Ook wat betreft euthanasie, abortus. We kunnen ook denken aan de reacties die de Nederlandse Vereniging van de Zondagsrust en de Zondagsheiliging te verwerken kreeg. Naar die brief om de eventuele Elfstedentocht niet op zondag te laten plaatsvinden. En die waren niet mis. We zien dat het christelijk geloof in Nederland steeds minder begrepen wordt. Steeds minder aangehangen wordt. En dat die christelijke waarden en normen steeds verder in verval raken. Ja, dat is de wereld waarin wij leven. Kwaad. Veel kwaad, wat de vrucht is van wat er gebeurt. wat mensen doen van hun werken. U weet dat wij bij dit alles niet moeten kijken naar de splinter in het oog van de ander. Voorbij moeten gaan aan de balk in ons eigen oog. Als wij spreken over het kwaad in de wereld en het verval van waarden en normen, ja, dan moeten we ook oog hebben voor het kwaad in de kerk. En dan denk ik aan de kerk plaatselijk, landelijk, wereldwijd. Hoeveel mensen zijn er niet die niet meer naar de kerk gaan omdat er iets is geweest met de predikant of een andere ambtsdrager of een ander gemeentelid? En zo nu en dan hoor je op een huisbezoek: ja, de kerk, nee, die bezoek ik niet meer, zolang die en die daar nog zit. Of dat die en die dominee dat toen en toen gedaan heeft. En dan kan het iets zijn van jaren terug. Van een predikant die al lang weg is. Maar de kerkgang wordt niet opgepakt. Ach, en is het niet vreselijk dat er binnen de protestantse kerk in Nederland predikanten zijn die niet alleen twijfelen aan de opstanding van Christus uit de dood, maar ook aan het bestaan van de Heere God. Dat er predikanten zijn die meedoen aan allerlei rituelen die wel erg veel weg hebben van afgoderij. Ach, en hoe staan wij tegenover de inzegening van andere levensverbintenissen dan het huwelijk tussen man en vrouw? Hoe heilig is het huwelijk onder ons? Ach, en dan mogen we zeker niet onvermeld laten de vele conflicten die de kerk rijk is. Ach, en misschien loopt Nederland hierin wel voorop, gezien het aantal kerkscheuringen dat ons land heeft gekend. Maar dan denk ik ook aan die vele conflicten die er zijn tussen gemeenteleden. Het is bedroevend om te zien hoe het kwaad ook vaste grond heeft gekregen in de kerk. En dat terwijl de kerk juist een plaats hoort te zijn van verzoening, van vergeving van zonden. Ja, dat is iets dat in deze lijdenstijd centraal komt te staan. De Heer Jezus is op aarde gekomen om verzoening te bewerken tussen zijn Vader en de in zonde gevallen mens. Hij is gekomen om zijn leven te geven aan dat kruishout, omdat er vergeving van zonde zou zijn door zijn bloed, dat vergoten is op die heuvel Golgotha. Ja, de kerk, dat is de plaats waar verzoening en vergeving van zonden verkondigd wordt. En dan is het inderdaad bedroevend wanneer diezelfde kerk ook een plaats is van conflicten, van kwaad, waarvan we het idee hebben: zijn we nu in de kerk of buiten de kerk? Ja, heeft u zich dat wel eens afgevraagd? Misschien wel vertwijfeld? He, dat het kwaad in de kerk lijkt te heersen. Hebt u zich misschien er wel eens zorgen over gemaakt? En vertwijfeld afgevraagd waarom het er in de kerk soms net zo aan toe gaat als buiten de kerk? Ja, want hoe is dat toch mogelijk? Hoe kan dat? Die kerk waar broeders en zusters in liefde behoren samen te leven. En telkens weer hoor je van conflicten in gemeenten, tussen predikanten en kerkenraad, tussen gemeenteleden, tussen kerkenraadsleden. Ja, misschien bent u dan ook wel eens, als u erover nagedacht hebt, op de gedachte gekomen dat er in de kerk dan maar minder getolereerd moet worden. He, of dat de tucht weer in ere hersteld zou moeten worden. In de plaatselijke gemeente, in de landelijke kerk. He, want hoe kan het dat mensen alles maar kunnen zeggen, ook wat toch schijnbaar tegen het beleiden van de kerk ingaat? Moet dan iemand niet uit het ambt gezet worden? De gelijkenis die de Heere Jezus heeft uitgesproken, die we zojuist met elkaar hebben gelezen, die gaat hierover. Het gaat over de vraag van het waarom van het kwaad en wat de juiste reactie hierop moet zijn. En dat alles in het licht dat toch het evangeliewoord over de aarde is uitgezaaid. Zodat zondige mensen door genade eeuwig heil vinden. Ja, maar dat is toch de situatie. Christus sterven en opstanding is evangelie. En door de kracht van de Heilige Geest mochten de discipelen erop uittrekken. En telkens weer anderen in Gods dienst. Om dat evangelie over de aarde uit te zaaien. Opdat de kring van hen die behouden worden zal groeien. Maar hoe kan dat dan? Hoe kan het dat dat evangelie gezaaid is? En dat we dan toch zulke vreselijke dingen over de kerk moeten zeggen? Ja, waar gaat deze gelijkenis nu eigenlijk over? Laten we helder hebben. Het gaat niet zozeer over het kwaad in de wereld. En al zeker niet over de vraag waarom het kwaad in de wereld gekomen is. En de jongens en meisjes die weten ook wel hoe het kwaad in de wereld is gekomen. Adam en Eva, die in het paradijs de Heere God ontrouw zijn geworden. Gegeten hebben van die vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad. Ja, zo is de zonde in de wereld gekomen. Voortgegaan tot in alle mensen. We hebben allemaal gezondigd. En moeten op grond daarvan de heerlijkheid van God missen. Maar daarover gaat deze gelijkenis niet. Het is niet de gelijkenis die Genesis 3 vertelt. We moeten misschien wel specifiek zeggen dat deze gelijkenis gaat over het kwaad in de kerk. Dat het in de gelijkenis gaat over de plaats waar het evangeliewoord is gezaaid en waar nog steeds het kwaad heerst. En dan hebben we het dus gewoon over de vraag waarom het kwaad nog steeds in de kerk is, terwijl toch het goede zaad in die wereldakker is gezaaid. Nou, laten wij de gelijkenis erbij nemen. Wanneer de Heere Jezus de gelijkenis uitlegt aan zijn discipelen, dan zegt hij dat de akker de wereld is. En dan hebben we het dus over de wereld die gevallen is in zonde en schuld. En op de akker van de wereld is de zaaier gekomen. En deze zaaier is de Heere Jezus Christus. Hij heeft de hemel verlaten. Hij is naar zijn akker gekomen om daar het goede zaad te zaaien. En zoals we al zeiden, is het goede zaad het evangelie. En dat evangelie van Jezus Christus wordt door de zaaier en in zijn voetspoor door anderen gezaaid. Opdat het in de harten van mensen goede vrucht zou voortbrengen. Wanneer we dat mogen horen, dan zien wij hierin de liefde van de Heere God voor een wereld die God niet wilde kennen. De wereld hield zich ver van God, maar de Heere God die keerde zich naar de wereld toe. De Heere God trekt zijn handen niet van de wereld af, ondanks dat die wereld in zonde gevallen was. De Heere God gaat naar de wereld toe. Om het goede zaad in die wereldakker te zaaien. Het zaad dat de akker weer welgevallig moet maken voor God. En dat goede zaad, dat komt op. Dat goede zaad wat in die akker valt, dat ontkiemt en dat komt op. Er zijn mensen die door het horen van het evangelie van Jezus Christus, door Gods genade zich bekeren van de zonde, hun schuld belijden en voortaan door de kracht van de Heilige Geest willen leven uit genade en naar Gods geboden en inzettingen. Ja, wat een heerlijk iets. Het zaad dat gezaaid is, ontkiemt en komt op. Mensen komen tot geloof. Ze zijn geworden, zo mogen we lezen, tot kinderen van het koninkrijk van God. Broeders en zusters, zo is deze gelijkenis een geweldige verkondiging. Die wereld is in zonde gevallen. De zaaier komt naar zijn akker, zaait het goede zaad. Het lijkt allemaal goed te komen met die wereld. Het goede nieuws van Gods liefde en genade wordt verkondigd. Mensen komen tot geloof. Ja, dan komt het toch allemaal goed. Je zou het verwachten. Jezus Christus komt tot de zijnen. Hij geeft zijn leven als offer. In onze plaats sterft hij daar aan dat kruis. Ja, dan komt het toch goed. Zijn bloed vergoten opdat de mens gewassen wordt van zonde. Ja, dan komt het toch goed met de wereld. Maar het gaat anders. De goede zaaier is niet de enige die zaait op de wereldakker. Er komt een ander, een vijand. En dan hebben we het over de duivel, de Satan. En op dezelfde plaats waar ook het goede zaad gezaaid is, zaait hij onkruid. En dan komt de teleurstelling. Niet alle mensen nemen het evangelie aan. Het is er wel gezaaid, maar ze nemen het niet aan. Ook het onkruid vindt zijn weg in de harten van mensen. En zij ontpoppen zich als kinderen van de boze. Ja, wat is dat een teleurstelling? Voor allen die in de voetsporen van de Heere Jezus het evangelie hebben mogen verkondigen. Zendelingen, evangelisten, predikanten, leiding van zonderscholen en vele anderen. Ze zijn erop uitgetrokken om dat goede zaad te zaaien. En ze verkondigden het woord in het vertrouwen dat mensen tot geloof zouden komen in de Heere Jezus, behouden zouden worden. Het is ook begrijpelijk dat het evangelie in groot vertrouwen wordt verkondigd. Want met het evangelie heb je goud in handen. En het is niet meer dan vanzelfsprekend wanneer mensen, als ze het evangelie gehoord hebben, het aannemen. Ja, mensen nemen het evangelie ook aan. Alleen lang niet iedereen. En ook in de kerk blijkt dat mensen de waarheid van het evangelie ontrouw worden. Kinderen van gelovige ouders blijken niet dezelfde goede vrucht voor te brengen. Terwijl ze toch opgegroeid zijn in de kerk. Het woord uitgezaaid is over hen. En zij die eerst goede vrucht leken voor te brengen en betrokken waren en meededen in het kerkelijk leven, die blijken uiteindelijk kwade vrucht voor te brengen. Ja, van het kwaad in de wereld. Daarvan kun je zeggen, dat is buiten de kerk. Dat kunnen we ook nog wel begrijpen. Logisch. Want die wereld is in zonde gevallen. En dat die wereld dan kwaad voortbrengt. Ik bedoel, buiten de kerk. Dat zijn toch zij die het evangelie niet kennen. Dat zijn zij aan wie het evangelie nog gebracht moet worden. Maar als we spreken over het kwaad in de kerk. Ja, dan is dat rot van binnenuit. Dat is des te erger. En terecht vragen in de gelijkenis de slaven van de eigenaar of zij per direct het onkruid moeten verwijderen. Immers, dat kan toch niet? Het kan toch niet dat dat goede zaad opgroeit samen met dat onkruid? Ik bedoel, moet de akker De plaats waar dat goede zaad is gezaaid, dat woord van God. Moet dat niet alleen een goede oogst opbrengen? Moet de kerk niet zuiver zijn? Moeten we niet weren wat al wat het belijden weerspreekt? Deze vraag heeft de kerk al 20 eeuwen parten gespeeld. Het is de oorzaak geweest van velerlei kerkscheuringen. Tot de dag van vandaag toe. Het ontstaan van de hersteld hervormde kerk. Het ontstaan van de voortgezette vrijgemaakte kerk. Zijn hier voorbeelden van. Want men vond en vindt dat de kerk van Christus zuiver in de leer moet zijn. En dat iedereen die dit niet is, verwijderd moet worden. Of anders, dat de kerk in zuivere vorm voortgezet moet worden. Ja, laten we helder zijn. Het is de bedoeling dat de kerk zuiver in de leer is. Het is de taak, de kerkenraad, in het bijzonder ook de ouderlingen, om daarop toe te zien. Die verkondiging van het woord in de dienst bij de catechisaties. Het moet zuiver zijn. Het moet bijbels zijn. In de leer ook van wat het voorgeslacht ons heeft doorgegeven. De leer van de reformatie. Ja, het is de bedoeling dat de kerk zuiver is. Maar de gelijkenis die zegt ons dat dit nooit het geval zal zijn. En het zegt ons zelfs dat we hiernaar niet moeten streven. Maar dat het onkruid maar samen moet opgroeien met het goede zaad. Want stel dat bij het verwijderen van het onkruid ook het koren eruit getrokken zou worden. De gelijkenis die zegt ons, bij de oogst, bij de voleinding der wereld, dan zal die grote schifting plaatsvinden. Tussen de kinderen van het koninkrijk en de kinderen van de boze. Maar ja, wat betekent dit nu voor de gemeente? We wachten op de wederkomst van de Heer Jezus. Op die voleinding. Wanneer aarde en hemel vernieuwd zullen worden. We hebben het ook beleden. Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Maar wat betekent dat nu voor de gemeente? Betekent dat dan dat de tucht definitief tot het verleden zal moeten behoren? Nee, geenszins. Zoals ik al zei, het is de roeping en de taak van de kerkenraad om de gemeente te leiden overeenkomstig de Bijbel. En zo zal een ieder die openlijk in zonde leeft, geweerd moeten worden van het heilig avondmaal. Verder mag het ook niet zo zijn dat de kernzaken van het christelijk geloof geloochend worden door hen die leiding geven. Nee, dat kan en dat mag niet zo zijn. Maar hiernaast zal er toch ook een zekere tolerantie moeten zijn ten opzichte van elkaar. Wanneer de Heer Jezus de gelijkenis uitlegt, dan geeft hij nadrukkelijk ook aan dat het oordeel niet aan ons is. En dat het oordeel pas geveld wordt op het eind. Het oordeel is pas dan, want de Zoon des Mensen de maaiers uitzendt om te oogsten. Dan, bij de voleinding der wereld, zal het goede zaad van het onkruid gescheiden worden. Dan pas. Maar duldt de Heere God dan het kwaad in de wereld, in de kerk? Juist er niet blij mee, zacht gezegd. Maar dat de Heere God het duldt, heeft dus alles te maken met het voorkomen dat het goede zaad verloren zal gaan. In de gelijkenis van de Heere Jezus wordt dit aangegeven doordat het goede zaad en het onkruid pas echt van elkaar valt te onderscheiden aan de vrucht. Het onkruid is het zogenaamde dolle tarwe. Wordt ook wel dolik genoemd. Het lijkt enorm op echte tarwe. Slechts de gevormde korrels tonen het verschil. Van de dodelijk zijn de korrels zwart en giftig. En zo zal pas in de voleinding van ieder mens zichtbaar zijn of het een kind van God is of van de boze. Het betekent voor ons dat we niet te snel moeten zijn met het oordeel. Dat over moeten laten aan God. Wat het ook voor ons betekent, is dat we moeten voorkomen dat de duivel die dolle tarwe in onze akker kan zaaien. Voorkomen dat het onkruid een plek krijgt in ons hart, in de gemeente. Want dat kan gebeuren. Het kan gebeuren dat dat onkruid gezaaid wordt. Dat de vrucht van ons leven, van de gemeente, giftig wordt. Ja, dan brengen we geen geloofsvrucht voort. Dan zijn we voor niets anders geschikt dan om weggegooid en verbrand te worden. De Heer Jezus die zegt in de gelijkenis dat de duivel het onkruid zaait als de mensen slapen. En we zullen dat in overdrachtelijke zin moeten opvatten. Wanneer wij niet bij de les zijn. Wanneer wij niet opletten. Omdat wij de betrokkenheid met het geloof laten verslonzen. Ja, dan vallen we figuurlijk gesproken in slaap. Dan heeft de duivel alle gelegenheid om zijn onkruid in ons te zaaien. En dat is dus een wezenlijk en belangrijk iets. Ben ik nog wakker? Ben ik erbij? Ben ik bezig met de dingen van het geloof of trekt de wereld mij? Val ik langzaam in slaap en geeft dat geloof niet zoveel invloed meer op mij? Want dan wordt het gevaarlijk. Want zien we dat niet om ons heen? Mensen die minder betrokken raken, verdwijnen ineens. En sommige mensen die de kerk verlaten hebben, die worden zelfs fel en hatelijk tegen het geloof. Ach, denkt u maar eens aan mensen als Maarten het Hart. Met hem helaas vele anderen. En zo komt het kwaad op plaatsen waar het goede zaad gezaaid is. En om dat te voorkomen, zullen we dus moeten waken. Bezig moeten zijn met de dingen van het geloof. De taak van de kerkenraad. Maar van u als gemeente in het geheel. Een taak om toe te zien dat de gemeente een goede akker mag blijven. Dat het kwaad daar geen voet aan de grond krijgt. Dat het woord gezaaid wordt, het woord van God. Waken en bezig zijn met de dingen van het geloof. Volharden in gebed en bijbellezen en kerkgang. Niet denken, ach, het kan wel een keertje niet. Ach, ik heb nu geen tijd of ik voel me niet zo lekker of... Want dan kunnen we langzaam in slaap vallen. Ach, en wat geeft de Heere Jezus een geweldige belofte aan hen die volharden tot het einde. Heb u dat meegekregen? Aan het einde van de uitleg die hij geeft? Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon. In het koninkrijk van hun vader. Dat is de belofte die hij geeft. Dat is de aanmoediging. Ga daar nou voor. Want er is ook een andere kant. De zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden. En zij zullen uit zijn koninkrijk verzamelen alle struikelblokken. En hen die de wetteloosheid doen. En zij zullen hen in de vurige oven werpen. Daar zal gejammer zijn en tanden geknas. Ja, er is ook een andere kant, een andere weg. Mensen die het evangelie wel gehoord hebben, maar Christus verwerpen. Ja, zij zullen niet uitverkoren zijn om als rechtvaardigen te stralen in dat koninkrijk van hun vader. En daarom, wie oren heeft om te horen, laat hij horen. Laat hij wakker blijven en waakzaam zijn. Ja, het evangelie van Jezus Christus dat wordt verkondigd. En misschien zegt u wel, ja, maar dat weet ik allemaal wel. En u in die lijdenstijd misschien wel helemaal. Ja, ik ken dat wel, over Jezus lijden. Ze sterven aan het kruis. Ik weet het wel, ik ken al die geschiedenissen wel. Wakker blijven. Luisteren. Horen. Laat die woorden van God in u komen. In uw hart. Wat is het voedsel wat u nodig heeft om te volharden. Om geestelijk in leven te blijven. Om goede vrucht voor te brengen. Zo mogen wij verder gaan in dit leven. Wachtend op die voleinding. Niet over anderen gelijk oordelen. Maar zelf wel blijven zaaien. Zelf bezig blijven met dat woord van God. Ook al is het misschien ook als jongere niet altijd even aantrekkelijk. Misschien is het wel vreemd richting je vrienden. Maar je hebt het gehoord. En u toch ook? Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. Amen. We willen nogmaals voor Gods aangezicht komen om hem te danken en te bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Opnieuw mogen wij deze avond tot u komen. Tot u, Heere, die uw woord voor ons heeft opengedaan. En Heere, we mochten horen van dat geweldige nieuws dat het goede zaad op de wereldakker gezaaid is en wordt en zal worden. Heer, omdat u ook wilt dat de kinderen van God zullen zijn. Kinderen van het koninkrijk. En wij danken u daarvoor. Voor dat geweldige. Tegelijk, Heere God, hebben we ook gehoord van het onkruid. En we zien het, Heere God, om ons heen. Niet alleen buiten de kerk, maar helaas ook in de kerk. Mijn Vader, we willen dat ook beleiden. En vragen, Heere, of u dat wilt vergeven. Vragen of u toch ook het kwaad in de kerk wil wegnemen. En tegelijk, Heer, hebben we bemerkt dat we niet te snel moeten oordelen. En dat u de dingen laat opgroeien tot de oogst. Omdat duidelijk zichtbaar is wie van u is en wie niet. Omdat niet per ongeluk het goede eruit getrokken wordt. Heere God, wilt u ons ook daarbij helpen? Dat wij zelf ook niet te snel oordelen. Maar dat we zelf ook bezig blijven met de dingen van u. Heere, dat het onkruid niet in ons hart kan groeien. Niet in onze gemeente. Vader, wees u daarin genadig. En wil u zegen schenken, ook hier in ochtend. Wil een zegen schenken. En de dienstknecht van het woord die u hier gesteld hebt. En de broeders van de kerkenraad. Heer, en allen die zo betrokken zijn bij alle kerkelijke activiteit in deze gemeente. Geef, Heere God, dat het goed mag wezen. En naar uw woord. Wil het bewaren in deze wereld waarin zoveel op ons afkomt. En zoveel dingen trekken en zoveel dingen begeerlijk zijn. Heer, net als bij Adam en Eva in de hof. Er is zoveel wat trekt om toch te eten van die verboden vrucht. Vader wil bewaring geven. En geef, Heere God, dat het evangelie niet alleen zo gezaaid mag worden, maar ook goede grond mag vinden. En dan bidden we dat, Heer, in het bijzonder ook voor de jongeren en de kinderen van de gemeente. Heer, u bent toch ook een God van de geslachten. En wilt u dat ook telkens hier weer laten zien? Dat u voortgaat en verder gaat. En Heer, daarin willen we ook bidden voor die broeders en zusters die hebben ervaren dat kinderen andere wegen zijn gegaan. Niet meer ter kerke gaan. U weet, Heere God, wat dat doet. De pijn, het verdriet wat het geeft, de moeite. We willen dat bij u brengen en tegelijk ook pleiten op het verbond van de doop. Want Heer, u hebt toch uw verbond gesloten. Uw naam verbonden. Heere, wilt u terugbrengen? Wilt u geven dat mensen gehoor mogen geven aan uw woord? Dat evangelie, Heere, mag ontkiemen. Vader, zo willen we dat bidden, hier voor de plaatselijke gemeente, maar ook voor de protestantse kerk in Nederland. Heer, wil ook met uw geest waaien. Hier bij allen die waar ook maar werkzaam zijn in deze kerk, bidden we u voor de synode. Wil ook wijsheid geven daar, geloof. We bidden u, Heer, zo voor alle kerken in ons land, voor de kerk wereldwijd. We dragen haar aan u op, in het bijzonder ook de kerk die te maken heeft met de geloofsvervolging. Hier en dan denk ook aan Ja, broeder Nadarkhani in Iran, die mogelijk de doodstraf zal krijgen. Heere, u weet wat er met hem zal zijn en gaat gebeuren. U weet ook wat goed is, wat vrucht zal geven. Heer, het bloed der martelaar is soms ook juist het zaad van de kerk. Wees u met hem. En zo met alle broeders en zusters in geloofsvervolging. We bidden u hier ook voor uw volk Israël. Voor ons eigen volk. Dat zending en evangelisatie ook onder ons zijn vrucht mag hebben. We bidden u, Heere, voor de koninklijke familie. In alle zorg en nood die zij kennen. Wilt u zijn bij prins Friso. Wilt u zijn bij zijn vrouw en kinderen. Koningin Beatrix. Geef hen kracht. Wil hen nabij zijn. Wil ook dit alles leiden en geven dat het mag zijn tot versterking van geloof. U weet wat goed is. We leggen dat bij u neer. Vader, zo komen wij tot u. Wilt u ons gebed verhoren? Ook de dingen die we in de stilte van ons hart hebben uitgesproken. Wilt u verhoren? En wilt u alles leiden naar uw wil? Omdat het mag zijn tot zegen. Voor ons geloof, ons leven. Voor de gemeente. Voor de mensen om ons heen. Vader, laat uw wil geschieden. Op aarde, zoals in de hemel. Amen. U krijgt de gelegenheid om uw gaven te geven. Aansluitend willen wij zingen van Psalm 139. Dus na de inzameling van de gaven, Psalm 139. We zingen daarvan het 10e vers en ook het 14e vers. Doorgrond mij en ken mijn hart, o Heer. Is hetgeen ik denk niet tot uw eer. Beproef en zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. En doe mij toch met vaste schreden de weg ter zaligheid betreden. Het is Psalm 139, het 10e en het 14e vers. Thank you. We zijn geëindigd met een bede. Doe mij toch met vaste schreden de weg ter zaligheid betreden. Dat is de weg die de Heere God ook wil dat wij gaan. Daartoe is de Heere Jezus op aarde gekomen. En wie ziet op hem, zal die weg bewandelen. Want Christus, die zal tot zich trekken. Wie het van hem verwacht, wie in hem gelooft. Zie daarom om hem. Open uw hart voor hem. En ontvang de zegen van de Heere, onze God. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.